Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag op het programma de ontmoeting tussen Trump en Poetin die aanstaande vrijdag 15 augustus gepland staat in Alaska. En we gaan het hebben over de EU-VS handelsdeal en ook die tussen India en de Verenigde Staten. Rajiv, welkom terug van vakantie.
Dankjewel.
Wat bezielt Trump om tot deze ontmoeting over te gaan? Wat probeert hij hiermee te bereiken?
Ik denk dat Trump meerdere dingetjes tegelijkertijd wil bereiken. Ten eerste wil hij gewoon de Nobel Peace Prize, de Nobel Vredesprijs binnenhalen. Ik denk dat ik niet kan uitstaan dat Obama er eentje heeft en hij niet. Dat ten eerste. Ten tweede, het is denk ik een afleiding voor de problemen, voor de binnenlandse problemen. Hij ziet dat het economisch waarschijnlijk niet goed gaat. Er is ook steeds meer roering in de MAGA-achterban. De Epstein-files en allerlei andere zaken spelen een rol. Nou, en Trump gedijt bij chaos. En er is chaos in Europa. Daar kan hij baat uit slaan en kunnen laten zien. Zie je wel, ik ben toch de man die vrede kan stichten. Waarschijnlijk ook persoonlijke belangen, Trump kennende. Hij heeft een mineralendeal met Oekraïne gesloten. Nou, het is tijd om dat te exploiteren. Dus ik denk dat dat er allemaal speelt. Dus hij wil meerdere dingetjes tegelijkertijd bereiken.
En denk je dat het een effectieve manier is om vrede te realiseren tussen Oekraïne en Rusland?
In zijn opzicht wel. Wat voor hem natuurlijk belangrijk is dat er vrede is in de zin dat waarschijnlijk zijn bedrijven, maar ook Amerikaanse bedrijven, die mineralen kunnen ontgingen. Dus als er vrede is in de zin er wordt niet gevochten, dan kan dat gestart worden. En voor hem, ik denk dat een lange termijn vrede niet echt zijn doel is. Zijn doel is echt op korte termijn, misschien op middellange termijn, de voordelen voor hem en voor Amerika kunnen binnenslepen. En dat het dan voldoende is. Want ik denk niet dat door een akkoord te sluiten met Poetin, zonder dat je echt de belangen van Europa of Oekraïne meeneemt, of je dan wel echt tot een vrede komt dat echt duurzaam is. Dus ik denk niet dat hij echt in die termen denkt.
Dus jij denkt vooral dat hij op heel korte termijn een deal wil sluiten.
Ja.
Vooral ook om binnenlands te kunnen scoren en ook te kunnen afleiden. Ook probeert daarmee zijn jacht op een Nobelprijs verder voor te zetten. Maar dat hiermee geen duurzame vrede gesloten kan worden tussen Oekraïne en Rusland. Wat denk je dat op die top in Alaska op het spel staat?
Nou, er staat heel veel op het spel. Althans, ik zal er echt met spanning eigenlijk naar kijken. Ik denk jij ook.
Absoluut.
Trump heeft zelf aangegeven dat het verkennende gesprekken zijn. Dat er geen deal zal worden gemaakt. En dat het vooral een top zal zijn waarbij de leiders elkaar in de ogen zullen kijken en zullen bespreken van ja, wat willen we eigenlijk?
Hij temperde verwachtingen vandaag alweer.
Ja, zeker. Hij heeft de verwachtingen ook getemperd. Hij heeft ook gezegd, ja, waarschijnlijk in die end zal er een deal komen waar misschien niemand mee tevreden mee is. Nou, dat is wat hij aan het publiek zegt. Wat er achter gesloten deuren wordt besproken, zal niemand weten.
Interessant daarbij is dat Witkoff, de onderhandelaar namens Trump in het Midden-Oosten en naar nu dan ook blijkt tussen Oekraïne en Rusland, heeft afgelopen week voor meer dan 3 uur gepraat met Vladimir Poetin.
Precies.
Wat denk je dat daar besproken is?
Ja, ik weet niet of je 3 uur lang nodig hebt voor verkennende gesprekken. Kan hoor. Maar dan vraag ik me echt af, wat bespreek je 3 uren lang? Dus daar ga je toch best wel de inhoud in. En nou, wat wij denken, wat men denkt, wie men dan ook mag zijn, is dat sowieso gesproken zal zijn over het uitwisselen van grondgebieden. Of uitwisselen, het is eerder het erkennen, tussen aanhalingstekens, van gebieden die Rusland heeft bezet als Russisch grondgebied. Dat zal sowieso op de tafel komen liggen. En ik denk waar Oekraïne, maar ook vooral de Europese Unie en de lidstaten binnen de EU naar kijken is, zal Oekraïne de mogelijkheid kunnen hebben om lid te worden van de EU en van de NAVO? Want ik denk dat dat voor de EU wel echt heel belangrijk is. Je kan zeggen misschien een rode lijn. Dan is natuurlijk weer de vraag, wat kan Europa zelf doen om deze rode lijnen te handhaven?
Inderdaad, laten we daar dieper op ingaan. Dus je geeft aan dat er nu al wellicht toezeggingen zijn gedaan door Witkoff aan Poetin dat Amerika akkoord zal gaan met de erkenning van door de Russen veroverde gebieden in Oekraïne, zoals
precies
de Donbass, de Krim en Luhansk. En dat is wel echt een duidelijk rode lijn ook voor president Zelensky. In ieder geval publiekelijk. Je weet natuurlijk misschien ook wel dat achter de schermen hij wellicht ook wel kan zo realistisch is dat uiteindelijk Oekraïne bepaalde gebieden zal moeten afstaan. Daar is vandaag ook een persbericht vlak voor de opname van deze podcast voor naar buiten gekomen via de Telegraph. Dat is een Engelse krant, een Britse krant. Dus wellicht is er wel wat beweging zichtbaar. Maar je geeft ook aan, ook al ga je uiteindelijk gebieden afstaan aan Rusland, dan is er alsnog meer nodig om tot een duurzame vrede te komen. Zoals het opnemen van Oekraïne in de NAVO en ook de EU.
Precies, want jij denkt precies hetzelfde als mij in dit geval. Ik denk, ja, wil je duurzame vrede hebben? Wat is duurzame vrede? Ik denk duurzame vrede is vooral in een multipolaire wereldorde, vooral in een wereld, een toekomstige wereld, maar ook eigenlijk een huidige wereld, waarbij landen zich steeds meer naar internationale recht zullen schikken. Ja, dan kan je maar op één manier duurzame vrede bereiken. En dat is als je je tegenstander kan afschrikken in de zin van dat je kan aantonen van als je mij aanvalt, zul je daar een grote prijs voor moeten betalen. Ja, er is maar één optie voor Oekraïne en dat is lidmaatschap, vooral van de NAVO. Al is de vraag in hoeverre Amerika nog gecommitteerd is aan de NAVO.
Heel erg beperkt. Je gaf net aan, In de toekomstige wereld waar landen steeds meer zich schikken naar internationaal recht.
Goed dat je het zegt, minder zullen schikken naar internationaal recht. Dus dan wordt het steeds meer een wereld waarbij landen moeten kunnen laten zien van als je mij aanvalt of als je mijn nationale belangen schadigt, zal jij daar een hoge prijs voor moeten betalen. Al kan jij in die end winnen. Alsnog komt dat met grote schade. Ja, voor Oekraïne is er maar één manier en dat is lidmaatschap van de NAVO en van de EU.
Dus dat lidmaatschap is cruciaal.
Ja, maar hoe kijk jij daar eigenlijk?
Ik interessant vind zijn de eisen die Rusland heeft gesteld. En wij kunnen nu heel moeilijk inschatten waar Witkoff en of Trump al mee akkoord zijn gegaan of zullen gaan. Maar dat Poetin ook heeft geëist dat er aan demilitarisering van Oekraïne wordt gedaan. Dat er gebieden afgestaan moeten worden en internationaal erkend moeten worden. En dat hij verlichting van de Russische sancties wil hebben. Dus hij heeft dat hele palet al op tafel gegooid. En ik denk dat hij alleen maar in gesprek zal gaan op het moment dat er al enigszins toezeggingen gedaan zijn aan Poetin. Ik hoop natuurlijk dat dat niet is gebeurd. Is dat wel gebeurd? Dan hebben we als Europa een groot probleem.
Maar tussendoor mag komen. Ik zal voor vandaag of voor deze podcast een soort van advocaat van de duivel spelen. Dus mensen gaan niet denken, die Rajiv die is een soort Poetin-aanhanger. Maar je zou toch kunnen zeggen, het afstand van grondgebied zou sowieso gebeuren. Het is niet realistisch dat Oekraïne die gronden terug zouden krijgen. De oorlog die duurt al sinds 2022. We gaan nu de vierde jaar in. Volgend jaar. Ja, volgend jaar duurt nog wel, maar we gaan het vierde jaar
in. We zitten al het vierde jaar. Het duurt nu 3,5 jaar.
Ja, precies. Ja, waarom is het dan zo per se zo erg dat Trump dat al heeft aangegeven? Dat er sprake zou zijn van het erkennen van veroverd grond.
Nou, allereerst, het is met voeten treden van internationaal recht. Ja. En dat betekent dat je de wereldorde echt herschikt. Nou, dat is natuurlijk al aan het gebeuren. Maar dan is er een soort formalisering en beloning ervan. Dat is nummer één. Ten tweede is het zo dat je daarmee soevereiniteitsschendingen van andere landen aan het belonen bent, actief. Juist als de actor, het land, die jarenlang, in enige mate in ieder geval, de internationale rechtsorde heeft proberen te beschermen. En ja, ik weet natuurlijk ook wel dat Amerika die zelf vaak niet helemaal eer heeft aangedaan. Maar alsnog denk ik dat dat wel een grote stap in de foute richting is. Dus dat is nummer twee. En nummer drie, er zijn onderhandelingen. Iedereen weet uiteindelijk dat er een onderhandeling, compromissen gesloten moeten worden. Zeker hierin. Op het moment dat jij de Oekraïnse positie maandenlang sinds jouw presidentschap hebt verzwakt en die van Rusland hebt versterkt, dan is het zo dat Oekraïne al veel zwakker aan tafel zit, dat Zelensky al minder kan eisen. Dat heb jij Oekraïne en Zelensky aangedaan. En dat als jij dan nogmaals die onderhandelingspositie gaat verzwakken door bij voorbaat al bepaalde toezeggingen te doen, althans, dat is waar wij op dit moment van uit moeten gaan, denk ik, dan betekent dat de deal nog slechter zal uitpakken voor Oekraïne en Europa. En daarmee veronachtzaam jij de Europese en Oekraïnse veiligheidsbelangen totaal. Ja. En daarom denk ik ook dat de EU zich al veel harder, en ook Rutte, en veel eerder hadden moeten verzetten tegen Trump. En dat is veel te laat op dit moment gebeurd, waardoor de institutionele weerbaarheid en tegenmachten in Amerika enorm verzwakt zijn.
Klopt.
En dat Trump in zijn eentje op dit moment de toon bepaalt en de toon zet in Amerika.
Ja, dus eigenlijk
dat vind ik heel kwalijk.
Dus eigenlijk het tactiek, of de strategie van we zullen Trump naar de mond praten of we zullen hem blij maken met wat dan ook, of met welke toezeggingen dan ook. De tactiek daarachter was, we doen wat Trump wilt, of we maken hem blij op de korte termijn, zodat wij tijd kunnen kopen om ons om ons als Europa te versterken.
En hopen dat hij ook nog eens tijdelijk zich zou schikken naar onze belangen.
Precies, dat was dus de gedachtegang van, wij hebben geen vertrouwen in dat Trump het op de lange termijn kan doen, maar we kunnen hem in ieder geval toe bewegen dat hij wel op de korte termijn in ieder geval onze belangen zal verdedigen. Dat was een beetje het gedachtegang daarachter. En jij zei van, nee, ook dat is een slechte strategie. We zouden eigenlijk vanaf het begin af aan gewoon wat steviger tegen Trump moeten zijn. Of wat niet zo makkelijk moeten toegeven in wat hij allemaal wil.
Dat klopt inderdaad. Ja. En dat je daar enigszins pragmatisch bent, daar ben ik het mee eens. Dus dat Europa meer geld moest besteden aan defensie, een grote verantwoordelijkheid moest nemen voor de eigen veiligheid. Sta ik en ook jij volledig achter. Mm-hmm. Dus hier geen twijfel over mogelijk. Maar dat jij op zoveel terreinen toezeggingen hebt gedaan aan Trump in de hoop dat hij de Europese veiligheidsbelangen niet zou veronachtzamen, vind ik een fout. Ook omdat de EU daarmee zich zijn waardigheid heeft af laten nemen.
Vooral in,
en zijn eigen internationale positie ook al wat verzwakt heeft.
Klopt, dus daar gaan we even op in. Op de internationale positie gaan we er iets later op in. Als we kijken naar de eigen waardigheid. Ik denk met name economische waardigheid, maar ook geopolitieke waardigheid. De EU had een handelsdeal gesloten met de Verenigde Staten. Er zitten allerlei details in verwerkt, maar grof gezegd komt erop neer dat Amerika 15% tarieven mag hanteren op Europese goederen die naar Amerika gaan. Maar Europa hanteert 0% tarieven op Amerikaanse exporten naar Europa toe. Nou, de gedachtegang daarachter was dat Trump blij kon worden gemaakt en dat hij tegen zijn eigen achterban kan zeggen, zie je nou wel, ik heb een goede deal in handen. Wij krijgen onze tarieven, zij zullen geen tarieven hanteren op onze producten. En het idee was dat Trump op korte termijn wat druk zou zetten op Poetin.
Nou, dat weet ik niet.
Dat weet ik niet,
maar mijn analyse. Ja? Dat is mijn inschatting dat de EU simpelweg Oekraïne onderhandelde, terwijl de Verenigde Staten en Trump handel onderhandelden. En dit botste met elkaar. In Europa was er een grote geostrategische angst dat uiteindelijk Amerika en Trump Europa in de steek zou laten.
Juist.
En deze geostrategische angst heeft ons, denk ik, lam gelegd, geo-economisch gezien. En daarom zijn wij akkoord gegaan met een 15% importtarief. Er werd gedreigd een hele tijd met 30%. Dus je zou kunnen zeggen, het is ook een succes, want het is gehalveerd. En op de korte termijn wordt inderdaad de economie en de handel gestabiliseerd tussen de Verenigde Staten en de EU. En daar heeft de EU natuurlijk ook baat bij.
Ja.
Dus vanuit dat opzicht zou je kunnen stellen, nou, het is in ieder geval een kleine overwinning ten opzichte van wat ons te wachten stond. Tegelijkertijd hebben wij ook de toezegging gedaan, twee toezeggingen, die nooit gehaald gaan worden trouwens, dat wij 600 miljard dollar extra gaan investeren in de Verenigde Staten. En ook voor 750 miljard dollar extra aan energie inkopen gaan doen.
Ja, dat is echt veel te veel.
Beide gaan absoluut niet gebeuren. Even een kleine zijstap. De totale LNG-markt, dat is liquefied natural gas, dus vloeibaar gemaakt gas. De totale wereldmarkt is ongeveer 250 miljard dollar per jaar. Amerika, zeg ik even uit mijn hoofd, produceert daar ongeveer 30-40% van. Zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, dit zijn aantallen die Europa nooit.
Dat is gewoon niet mogelijk.
Niet mogelijk om dan nu in één keer te zeggen, we gaan vooral voor gas en ook olie, daarbij opgeteld voor 250 miljard dollar per jaar importeren. Dat gaat absoluut niet gebeuren. Het leuke is dat de EU hier een toezegging heeft gedaan die het helemaal niet kan waarmaken, want het ligt helemaal niet in de bevoegdheden van de EU om dit soort energieaankopen te doen. Dat is echt aan de lidstaten zelf. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, het is een slim trucje van de EU geweest.
Ja, een beetje een bluffpoker toch ook? Van
bluffpoker.
De EU.
Nou, ik denk dat de EU in ruil voor akkoord gaan met deze al deze eisen van Trump en ook die toezegging eerder al in juni op die NAVO-top, een strengere Poetin-koers van Trump heeft afgedwongen. Althans dat de hoop was. En in de dagen afgelopen week na het afsluiten van die deal zag je dat ook wel terug.
Ja.
Dat Trump uithaalde naar Poetin toe. En dat hij ook in één keer sprak over secondary sanctions.
Klopt.
Dus niet alleen maar direct sanctioneren van Rusland zelf, maar ook het sanctioneren van andere landen die nog heel, heel grootschalig handel drijven met Rusland, zoals India. Daar kunnen
eigenlijk
we later
vooral
op
India en daarna Brazil. Maar
ja,
het is met name India,
India
die
met name.
Is.
Nou, ik heb het idee dat Trump die importen van Russische olie naar India toe vooral heeft aangegrepen voor de India-VS-onderhandelingen. Ja. Maar helemaal niet per se om de Europese veiligheidsbelangen te behartigen. En dat betekent dus dat wanneer India en Amerika elkaar wat meer gaan vinden in die handelsonderhandelingen, dat zij gelijk die secundaire sancties zullen laten varen.
Ja.
Want daar is Trump helemaal niet zo op gefocust om Rusland en India te straffen.
Want de EU was in eerste instantie wel blij. Dus toen we dit alles zagen gebeuren van de Amerika of Trump neemt een strengere koers aan tegen Poetin. Vooral die secundaire tarieven. Dat zijn overigens tarieven die Amerika hanteert. Europa hanteert andere soortachtige secundaire tarieven. Zij zijn meer gefocust op het verhogen van tarieven of het afbouwen van handel met bedrijven die Russische olie verwerken.
Precies.
Maar dat zij andere sectoren met rust laten.
Precies. Terwijl, Amerika die had eerst 25% handelstarieven beloofd naar India toe.
Ja.
En die heeft toen, dat was al eind juli gedaan.
Klopt.
En heeft nu in één keer vorige week gezegd, er komt 25% bij. Dus 50% in totaal.
Ja, voor alle exporten.
Ja, voor 55% van de exporten. Ja. Dus voor meer dan de helft van de exporten die vanuit India naar de Verenigde Staten gaan. En dat was dan uit een soort wraak. Omdat India zulke grote hoeveelheden Russische olie en gas importeert.
Ja.
En ik denk dat Trump dat helemaal niet zo erg vindt op zichzelf. Integendeel, want hij is vrij Poetin-vriendelijk, om het maar eufemistisch tot uitdrukking te brengen. Maar vooral als instrument gebruikt om India verder onder druk te zetten in die onderhandelingen.
Ja,
dat het echte doel is. En de vraag is natuurlijk of hier als
Onderlinge handelsonderhandelingen.
Ja, wat zei ik dan?
Ja, over onderhandelingen. Eigenlijk over de onderlinge handelsonderhandelingen tussen de VS en India.
Precies. Dat helemaal niet zo is dat hij per se op zichzelf geeft om die Europese veiligheidsbelang of die van Oekraïne. Ja. En dus nu zien we dat de komende dagen ook terug. En dan kun je zomaar een combinatie hebben van het slechtste uit verschillende werelden. Namelijk dat Trump Oekraïne uitverkoopt in Alaska aanstaande vrijdag. Dat hij tegelijkertijd dat gaat verkopen als een fantastische vredesdeal die hij heeft afgesloten en die hem ook nog eens een Nobelprijs zou moeten opleveren.
Ja.
Dat de EU een hele tijd Trump naar de mond heeft gepraat, zich nooit heeft gekeerd tegen Trump en zelfs deze dagen probeert oproepen te doen, onder meer de bondskanselier van Duitsland, laten met elkaar een gesprek gaan in aanloop naar deze top toe.
Donderdag dus, toch, dacht ik?
Morgen. Dus
woensdag. Ja.
Willen ze deze afspraak gaan laten plaatsvinden online. En dat tegelijkertijd wij onze positie ten opzichte van India verzwakt hebben.
Ja.
Omdat onder meer vanwege ons Amerika secundaire sancties is gaan opleggen aan India.
Klopt.
Die waarschijnlijk als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen op het moment dat India en Amerika elkaar vinden.
Ja.
En Poetin en Trump elkaar aanstaande vrijdag vinden.
Klopt.
Op de Alaska-top.
Ja,
dat betekent dat wij het slechtste van alle werelden hebben. Namelijk verslechterde relatie met India. We zijn uitverkocht in Alaska. En wij hebben zelf geen echte zeggenschap getoond in dit hele traject.
Ja, daar kunnen we zo meteen verder op. De India-EU-relatie, die heeft ook echt flink wat schade opgelopen de afgelopen dagen. Ik kan wel zeggen, in India zijn ze echt niet blij met wat er is gebeurd. Even los wat Trump allemaal doet, daar zijn ze denk ik enigszins gewend mee, dat Trump kan elk dag of elk uur wel veranderen met wat hij wil, wat hij zegt. Dus niet per se dat, maar het feit dat het idee is, of het nou feitelijk helemaal zo klopt, dat is misschien een ander verhaal, maar het idee is dat Europa deze tarieven, deze extra 25% tarieven, heeft aangejaagd. Al doet Europa dat niet zelf, maar het wel heeft aangejaagd. Terwijl Europa zelf nog steeds veel meer van Rusland importeert dan India. En dat andere landen, bijvoorbeeld China, nog steeds worden ontzien. Er wordt wel zoiets gedacht van, wacht eens even. We hadden niet een paar maanden geleden nog een grote meeting. De hele commissie was hier gekomen. We zouden een nieuw hoofdstuk overslaan. Ja,
openslaan.
Openslaan. Ja, wat is daarvan nog, wat is nog waard? Wat zijn die gesprekken nog waard?
Geef daar eens antwoord op.
Ja, dat weet ik eigenlijk ook eerlijk gezegd niet. Ik denk dat het de tijd ook veel moet uitwijzen.
Denk je ook dat de EU echt gepleit heeft voor hoge secundaire sancties op India door Amerika?
Misschien gepleit niet, maar je ziet wel dat ze best wel blij waren. Als je kijkt naar de reacties van Kaya Kallas onder andere. Dat ze eigenlijk in eerste instantie blij waren dat India secundaire tarieven ging hanteren. Het was overigens niet alleen naar India bedoeld, het was naar alle landen bedoeld die handel deden met Rusland en met name Russische olie inkocht. Dus, maar in de praktijk kwam het neer op China, India en Brazilië. China is voor nu ontzien. Ze hebben nu in de praktijk 30% tarieven. Trump heeft aangekondigd dat ze nog eens 90 dagen uitstel zullen geven aan China. China is daarmee akkoord gegaan. Ja, en India is dat nog niet. India heeft al te maken met 25% tarieven. En 27 augustus, dus 10 dagen na de top tussen Poetin en Trump, zullen de tweede 25% tarieven ingaan. Dus India kijkt heel erg naar van wat zal er komende vrijdag worden besproken. En ik denk dat dat zal bepalen hoe de India-EU-relatie uit zal zien. Want in die end, India krijgt wel goedkopere olie uit Rusland. Ik heb even naar de overeenkomsten gelezen, of ik heb artikelen gelezen over die olieovereenkomsten. En het houdt eigenlijk in dat India tussen de 5 en 6 of 7 dollar goedkope Russische olie kan inkopen dan eigenlijk wat de normale wereldmarktprijs zou zijn. Dat is allemaal
dus
leuk en aardig.
Nu rond de 70 dollar betaald.
Precies, maar
67, maar India kan ze op dit moment inkopen voor 48 à 52
precies,
dollar.
Maar wat India echt nodig heeft is economische groei. En hoe krijg je economische groei? Door FDI's, Foreign Direct Investment. En dit kunnen eigenlijk maar 3 grote blokken in de wereld doen. Amerika, Europa en China. Nou, China is een beetje een soort van uitgesloten. VS, ik weet niet of je zoveel van moet verwachten, want Trump wil graag dat die investeringen in Amerika worden gedaan. Sterker nog, toen Amerikaanse techbedrijven aangaven in India te willen investeren, heeft Trump die CEO's letterlijk op het matje geroepen. Ze moesten echt naar het Witte Huis toe. Om eigenlijk die investeringen te cancelen en die investeringen in Amerika te doen. Dus dat is hoe Trump denkt. Die denkt echt in supply chains. Ja, dus er blijft er eigenlijk maar 1 grote partner over en dat is de EU. Dus dat is eigenlijk hoe ik ernaar kijk. Dus natuurlijk, er zullen grote irritaties zijn, met name vanuit India naar de EU toe. Tegelijkertijd is, denk ik, hoop ik, zijn ze in India ook bewust van, ja, ze hebben de EU toch wel nodig. Voor
dus India weet dat het de EU nodig heeft voor die grote investering. En ik denk ook voor exportmarkten.
Precies,
ik had even de handel tussen Rusland en India opgezocht. India importeert weliswaar voor een kleine 70 miljard dollar aan energie met name van Rusland. Maar exporteert maar voor een kleine 5 miljard.
Ja, dus dat 4, is 5 geen, miljard, zoiets.
Ja, dat is nog geen 3,5 euro per Indiër. Of 3,5 dollar per Indiër.
Ja. Er zijn geen FDI's in India. Vanuit de Russische kant. Misschien een paar olieraffinaderijen hier en daar.
Ja, maar zoals de Nayara die Europa gesanctioneerd heeft. Dus nog even goed om dat verschil duidelijk te maken. Amerika heeft handelssancties opgelegd, of handelstarieven opgelegd aan India, ter waarde van 50% aan meer dan de helft van de totale importen vanuit India. Met name om India onder druk te zetten voor een grotere handelsdeal, waarmee Amerika meer toegang krijgt tot de Indiase markten, vooral ook landbouw. Een totale no-go voor Modi.
Klopt.
En Europa heeft heel specifiek bepaalde raffinaderijen gesanctioneerd. Juist. Niet eens met tarieven, maar gewoon gezegd, wij kopen hier geen olie meer van in. En dat vind ik zelf op zich een vrij zuivere stap.
Ja.
En dat is onderdeel van het 18e sanctiepakket dat de EU eigenlijk aan Rusland heeft opgelegd. Op 18 juli vorige maand is dat aangekondigd.
En ik denk zelf ook dat, het kan ook zo zijn hè, dat, ik weet niet wie echt geopolitieke experts zijn binnen de Europese Unie. Zal Kaya Kallas en haar team zijn. Dat ze hier ook over hebben nagedacht. Van ja, wij zijn ook voor secundaire tarieven. We zullen ook aanjagen als Trump dit hanteert. Waarschijnlijk zal dit tot irritaties leiden bij India of in Brazilië. Maar ja, los daarvan zijn ze denk ik ook bewust van, India heeft ook niet echt andere alternatieven als het aankomt op die grote investeringen. Maar dat weet ik niet. Dat zal de tijd uitwijzen in de zin, mocht het zich zo uitspelen en de relaties tussen India en EU zullen versterken en de EU komt met een soort investeringspakket in de vorm van garanties, waar jij grote voorstander van bent, Michel. Ik heb het van de EU zelf niet gehoord. Dan weet je van, dit was echt misschien een onderdeel van het grotere strategie.
Ja, dat is dan de hoop.
Dat is de hoop, denk ik. Ik maak er een grotere strategie van, maar het kan ook zijn dat ze hier gewoon echt niet over hebben nagedacht.
Nee.
En dat het gewoon puur toeval is of dat het eigenlijk een soort van goed uitwerkt.
Ja, ik denk ook dat, ik weet niet of het toevallig goed uitwerkt. Want als je nu ook weer kijkt naar de schaakzetten die zijn gedaan in aanloop naar het onder druk zetten van Rusland. Dan is het wel zo dat de wereldwijde olieproductie in het afgelopen jaar heel erg is gestegen.
Ja.
Ook afgelopen weken heeft de OPEC aangekondigd per september de olieproductie flink op te schroeven. Met minstens 550.000 vaten per dag. De wereldwijde vraag ligt op ruim 100 miljoen.
Ja.
Tussen 100 en 510 miljoen vaten per dag. Dus dat is een flinke verhoging en die volgt al op eerdere verhogingen. Daarnaast zijn er ook non-OPEC verhogingen afgelopen jaar geweest. Van Amerika zelf, van Brazilië en van Guyana. Die een steeds grotere rol gaat spelen op de oliemarkt in de wereld. Wat wel grappig is. Nou, dat zet die olieprijs onder druk. En hiermee was er al een bepaalde situatie, context gecreëerd. Waarmee je India aan de ene kant een bepaalde optie gaf om olie elders in te kopen. En tegelijkertijd Rusland onder druk kon zetten.
Klopt.
Dus wat dat betreft vond ik het ook wel weer een stap waar wat voor te zeggen viel. Namelijk, India, koop alsjeblieft elders je olie in.
Ja.
Maar aan de andere kant denk ik dat je beter India een wortel kan aanbieden. Zoals jij het altijd zegt, dan ze probeert met een stok te slaan. Want India probeert zich daar niet te veel door te laten leiden.
Nee.
En heeft natuurlijk ook heel duidelijke binnenlandse belangen. Namelijk goedkoop en stabiele energietoevoer. En die kwam juist onder druk te staan, omdat Europa in één keer het Midden-Oosten leeg kocht.
Precies.
Na de Rusland-aanval in Oekraïne. En juist India opdroeg, geloof
Klopt.
Ik.
Nou, het was niet zozeer EU, maar het was Biden die India
Biden.
Opdroeg om eigenlijk Russische olie te kopen. Want het idee was, Europa, Amerika sowieso niet, maar Europa die wil geen of moet geen olie meer kopen uit Rusland. Ze hebben dus andere bronnen nodig. Dan ga je naar het Midden-Oosten. Maar die levert al olie aan India. Maar Europa, omdat het een rijker continent is, kon meer bedingen. Kon dan zeggen, oké, we betalen dan iets meer dan India. Nou, logisch, die Arabieren verkopen het dan aan de Europeanen. Nou, de Indiërs zouden dan ook aan diezelfde Arabieren kunnen zeggen, oké, wij zijn bereid om meer te betalen. Nou, zou dat gebeuren, dan zou dat leiden tot extreem hoge olieprijzen in de wereld in een hele korte tijd. Dus je kan een hogere olieprijs hebben als het verspreid is in een langere periode, maar niet in zo'n korte tijd. Dan krijg je echt grote schokken.
En we hadden toen nog gigantische prijsstijgingen.
Gigantische prijsstijgingen. En het was het verkiezingsjaar wereldwijd in Europa, ook in Amerika zelf. Ja, dat moest je gewoon echt niet willen. Want dan was het 100% zeker dat Trump zou winnen. Het is uiteindelijk gebeurd, maar dat zou het helemaal zeker zijn. In Europa waren ook angsten dat rechtse partijen zouden winnen. Toen zeiden ze, weet je wat, India, koop jij maar olie vanuit Rusland. Sterker nog, in de eerdere sanctiepakketten werd ook nog eens toegelaten dat tot een bepaald percentage van Russische verwerkte olie vanuit India geëxporteerd kon worden, zelfs naar Europa toe. Dus India heeft zoiets van, wacht eens even, wij hebben dit in samenspraak met jullie gedaan. Jullie hebben het, jullie dan, Amerika in dit geval, hebben het gefaciliteerd. Hebben het eigenlijk aangejaagd om dat te doen. En we worden daar nu opeens voor gestraft. En we moeten op korte termijn die deals, die overeenkomsten gaan afbreken, terwijl dat is niet hoe het werkt. Als je grote olieovereenkomsten sluit met een land en daar gaan bepaalde investeringen bij gepaard, waarschijnlijk ook bepaalde boeteclausules, ja, dan kan je niet opeens op korte termijn stoppen. Zo werkt het niet. En dat is eigenlijk de grote irritatie die er is.
En dat is jammer, want er was al een langerlopende trend dat India en het Westen, dus zowel Amerika als Europa, steeds hechter met elkaar werden.
Ja.
Daar lijkt nu toch wel enigszins de klad in te komen. En tegelijkertijd lijkt India ook wel op een andere manier veroordeeld te zijn tot Rusland. Kun je heel kort iets vertellen over die straaljagersdeal die op dit moment op handen is? En zou ik daarna graag over de EU willen praten in Europa, van wat onze positie zou moeten zijn naar die Alaska-top toe.
Precies.
Maar eerst nog even over Rusland-India.
Ja, over Rusland-India. Overigens, je hebt helemaal gelijk. Dus Europa zou eigenlijk met een wortel moeten komen. En los van goedkopere benzine en stabiele energieprijzen speelt ook binnenlandse politiek een rol. In India is soevereiniteit echt een groot ding, nog steeds. Het idee dat je schikt aan buitenlandse mogelijkheden, vooral aan westerse mogelijkheden, ja, dan verlies je gewoon verkiezingen mee. Dan komen gelijk de Britse tijden komen dan weer terug. Vooral Amerika, dat een Anglo-Saksisch macht is. Ze zien het als een verlengstuk van het Verenigd Koninkrijk.
Ja, of de opvolger van het Empire.
Ja, de opvolger van het grote Britse Koninkrijk. Waarbij eigenlijk de hoofdstad is verplaatst van Londen naar Washington. Zo wordt er naar gekeken. Ja, dat ook helemaal. Dus daarom ook alleen vanwege dat al zal Modi niet toegeven aan Amerikaanse druk. Vanwege ook zijn eigen regimebelangen, zijn eigen persoonlijke belangen. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Wat je dus eerder zou kunnen doen, is wat Frankrijk deed, is dat ze zeiden, weet je wat, India, en dan kom ik naar de straaljagersdeal. Ik zie dat jullie veel wapens kopen van de Russen. Kan ik begrijpen, zijn goedkoper. Best wel kwalitatief goed als je kijkt naar de prijs-kwaliteit verhouding. Wij zijn bereid met jullie mee te werken. Met bijvoorbeeld de Rafale, die laten we misschien straaljagers verkopen. In de toekomst samen straaljagers maken, andere wapens maken. Eindstand, de Indiase wapenimporten van Rusland zijn gedaald van rond de 2/3, rond de 68-67% naar de 35% in 3 jaar tijd. En die van Frankrijk is gestegen van enkele procenten naar de 32%. Dus is het maar 3% achter Rusland. Zou me niet verbazen als het 3% punt. Als we volgend jaar Rusland hebben ingehaald. Sterker nog, als je alle westerse wapenimporten optelt, dus met Israël, Amerika, andere Europese landen, dan zie je dat ze zelfs Rusland al hebben ingehaald. Nou, zo zou je het eigenlijk ook met olie moeten doen. Nou, als we even naar de straaljager die gaan. Ik heb een artikel geschreven op onze website, geopolitieknu.nl. India heeft nu, op de korte termijn, 50 generaties straaljagers nodig.
Ze zitten met de rug tegen de muur.
Ze zitten echt met de rug tegen de muur. Ze zijn niet schaakmat, maar ze liggen nu wel bijna schaak. Of misschien al schaak. Sterker nog, de Indiase nationale veiligheidsadviseur, Ajit Doval is zijn naam. Die is afgelopen week naar Moskou gegaan. Daar heeft hij aangegeven dat Poetin eind deze maand of eind volgende maand, eind september, Dili zal bezoeken. In de tussentijd zullen Trump, Xi Jinping en Poetin elkaar ook ontmoeten in Beijing voor de Shanghai Security Organization. En daar zullen Poetin en Modi ook één op één met elkaar in gesprek gaan. Waarom? China is nu in het proces om twee squadrons aan vijfde generatie straaljagers aan Pakistan te verkopen. De J-35, dat is een soort van de exportvariant van de J-20. Nou, als dat gebeurt, dan heeft Pakistan een edge, een voordeel, strategisch voordeel over India als het op lucht aankomt. Want India heeft nog geen vijfde generatie straaljagers.
Maar alleen 4,5.
Ze hebben 4,5 van die Rafales, die heel goed zijn.
Maar die zijn dus ook in mei
uit de lucht geschoten. Die zijn uit de lucht geschoten. Niet per se door die vijfde generatie straaljagers. Ik weet dat ik dat informeel aan je zei. Het waren gewoon Pakistanse straaljagers, maar wel met Chinese soort van semi-hypersonic raketten. De PL-15.
Okay.
Dat. Nou, stel je voor, Pakistan heeft, nou die raketten hebben ze al, die combineren ze met vijf Chinese vijfde generatie straaljager, dan is het hek helemaal van de dam.
Dus Pakistan had in het conflict in mei tussen Pakistan en India nog geen vijfde generatie straaljagers, maar alleen hypersonische raketten. En daarmee hebben ze onder meer Rafales uit de lucht geschoten.
Precies.
En ook nog vierde generatie MiG.
Ja, inderdaad.
Okay, duidelijk, dan is dat duidelijk.
Ja.
Ga door.
Al ontkent India dit nog steeds, dus ik kan er nog steeds over worden aangesproken. Als mensen zeggen, ja, India heeft het nog niet bevestigd. Dat klopt. Maar dit is dus wat meerdere bronnen zeggen.
Ja, dus ook koffiedik kijken voor ons.
Precies, het is voor ons ook, voor mij ook koffiedik kijken. Nou, als dat gebeurt, in India gaan alle alarmbellen af. Want als je gewoon naar het verleden kijkt, naar al de oorlogen, 1948, 1971, 65, 1999, dan zie je dat.
Maar dus ook 3 maanden geleden?
Ook 3 maanden geleden. Dus Pakistan start oorlogen even los van binnenlandse politiek, dat ze binnenlandse problemen moeten
camoufleren.
Zie je ook dat Pakistan oorlogen start wanneer zij het gevoel hebben, wanneer het legerleider het gevoel heeft van we hebben een militair voordeel. We hebben in het Engels een strategic edge, waar het dan ook is. Of het nou is via militanten, luchtmacht, wat dan ook. Ze hebben het gevoel, we kunnen dit wel een tijdje volhouden. Dus India weet, mocht Pakistan dit hebben, dan zullen ze weer beginnen. Vooral omdat Asim Munir bij de voorgaande oorlog, een paar maanden geleden, al vlak van tevoren bepaalde uitspraken deed op tv. En dat hij dit afgelopen weekend weer heeft gedaan in Amerika. Waarbij hij India weer heeft gedreigd met, we gaan jullie dammen bombarderen. Als wij het gevoel hebben dat jullie ons aanvallen, nemen wij de halve wereld mee. Allemaal dat soort uitspraken. Dus ja, India heeft vijfde generatie nodig. Daar komt Poetin bij kijken. Die heeft gezegd, wij zijn bereid deze aan jullie te leveren. En niet alleen dat, we zijn bereid toe te staan dat jullie het in India zelf produceren, gezamenlijke productie doen en misschien zelfs ook de source code krijgen. En die source code is extreem belangrijk. Want heb je die source code, dan kan je zelf ook je eigen straaljagers produceren.
Oké, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat door de geopolitieke veranderingen, waar het in eerste instantie op bleek dat India steeds meer toenadering zocht tot de EU en Amerika, nu juist weer gedwongen lijkt hechte relaties aan te knopen met Rusland.
Ja.
En dat heeft te maken met energiezekerheid en ook wapenimporten. Want India staat met de rug tegen de muur, omdat China dreigt of waarschijnlijk overgaat tot de verkoop van vijfde generatie straaljagers aan Pakistan. Toch ook een van de aartsvijanden van India.
Ja.
Dus hier komen er eigenlijk 2 dingen die met elkaar botsen. Namelijk de economische situatie van India, die India meer doet kijken naar het westen.
Mm-hmm.
Terwijl de veiligheidssituatie op dit moment India meer doet kijken naar Rusland.
Precies.
Hier komt het denk ik op dit moment
komt het
op neer.
Echt op neer.
En de vraag is hoe die trend zich nu verder gaan ontwikkelen.
Ja, ze zitten nu echt schaak, soort van, door China. Sterker nog, op korte termijn, China gaat die straaljagers aan Pakistan leveren voor 50% van de kosten. Dus Pakistan heeft maar 50% te betalen. En de andere 50% zal een soort lease-achtig iets zijn, zoals wij dat met onze auto's doen. En ja, squadron. Wat is een squadron? Ik gebruik dit term. Een squadron is een groep straaljagers. Dus één land hanteert 18 straaljagers, ander land hanteert 25 straaljagers. Maar het is best wel wat. Ja, en India moet echt handelen en tot nu toe komt alleen Rusland met een alternatief. Europa heeft denk ik nog niet eens een vijfde generatie straaljagers.
En ja, mooi bruggetje naar Europa toe, denk ik.
Precies.
Europa heeft wel twee zesde generatie, dus dat is nog een generatie erna, straaljarige ontwikkelingsprogramma's lopen. En ze willen uiteindelijk in 2040 die zesde generaties straaljagers paraat hebben. De eerste groep bestaat uit Duitsland, Frankrijk en Spanje. En dat zou dan een enorm... Nou ja, dat is niet meer alleen een straaljager, maar echt een enorm systeem van drones, straaljagers, anti-raketwapens en noem het allemaal maar op. En er is een ander programma en dat bestaat uit Japan, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Die samenwerken om ook een zesde generatie straaljager te ontwikkelen. Maar waar ik het eigenlijk nog op het einde over wil hebben, is hoe Europa zich verhoudt tot de ontwikkelingen die we op dit moment in de wereld zien. Aan de ene kant ben ik positief dat Europa ontwaakt lijkt en ze steeds meer aan het ontwikkelen is tot geopolitieke speler. En het is makkelijk om daaraan voorbij te gaan door heel veel kritiek uit te oefenen. Want Europa heeft wel degelijk stappen gezet op verschillende terreinen. Hebben we ook uitgebreid aandacht over gehad in de afgelopen maanden. En dan ga ik nu wel naar mijn kritiek toe.
Ja.
Want ik vind dat Europa nog steeds veel te veel reageert. Dat zien we tussen de Azerbeidzjan en Armenië deal die afgelopen week gesloten is in Washington. Dat zien we terug in de Sahelregio. En dat zien we op dit moment ook terug naar Oekraïne toe. Waarin Europa vooral heeft geprobeerd Trump zoveel mogelijk te paaien. In de hoop dat hij uiteindelijk de Europese veiligheidsbelangen niet zo ver onachtzamen. Tegelijkertijd probeert Europa achter de schermen wel te werken aan zijn onafhankelijkheidswording.
Ja, want de defensie...
door de defensieuitgaven flink op te schroeven. En ook de defensiecapaciteiten.
En jij gaf ook aan dat de defensieproductielijnen ook flink zijn opgeschroefd.
Ze zijn in het proces in de ontwikkeling van dat opschroeven.
Okay.
Het gebeurt nog veel te weinig, maar er lijkt nu wel echt wat te gebeuren. Vooral Rijnmetaal, een Duitse defensiereus, is flink aan de weg gaan timmeren. Heeft ook pas aangegeven, de CEO ervan in de Financial Times, dat de productiekosten van onder meer munitie en tanks lager kan komen te liggen door de economies of scale. Klopt. Dus door schaalvoordelen. Nou, dat zou voor Europa een groot verschil zijn, een gamechaser kunnen zijn in de loop der tijd. Maar Europa wordt nog steeds opgebroken in mijn optiek door het niet helder formuleren van onze geostrategische belangen, 1. En 2, de interne verdeeldheid.
Ja.
Als wij echt volledig gemeenschappelijk zouden optrekken vanaf dag 1 tot en met de laatste dag als het ware, dat betekent dat wij veel meer onze zeggenschap kunnen laten gelden, ook in het tot elkaar brengen van Oekraïne en Rusland of in het versterken van Oekraïne. Waar ik wel blij mee ben dat afgelopen dagen, nadat er sprake zou zijn van een topontmoeting tussen Poetin en Trump, dat onder meer Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, deze drie grote landen worden ook wel de E3 genoemd, Europese 3 of Europa 3, plus Italië, Polen en Finland en de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen direct een persbericht naar buiten hebben gestuurd waarin ze hebben gezegd Europa moet aan tafel zitten. Wij zullen nooit Oekraïns grondgebied erkennen zonder dat Oekraïne akkoord is gegaan.
Ja.
Wij zullen Oekraïne blijven steunen hierin. Dat vind ik op zich een goed teken.
Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel goed, toch?
Vind ik een goed teken, maar het mag van mij en nog wel wat steviger en ik vind het wederom reageren.
Ja.
Als jij al eerder je punt duidelijk hebt gemaakt aan Trump en jouw rode lijnen kenbaar hebt gemaakt naar Trump toe en ook wellicht andere landen in de wereld, dan zit jij niet de hele tijd op de reageerdersstoel.
Nee.
Want je moet nu niet verbaasd zijn dat Trump en Poetin elkaar meer gaan vinden in Alaska en dat Trump in één keer weer totaal verandert.
Ja, ja, zeker.
Van
hij
koers
kan
naar Poetin
ja,
toe.
Ja, ja, zeker.
Je zag op het moment dat Poetin hem weer wat aandacht gaf, hem toezegde dat hij open zou staan voor vredesonderhandelingen, dat Trump gelijk weer zich tegen Zelensky keerde, losging over Zelensky die de oorlog ontketend had.
Ja,
dat hij Zelensky weliswaar een aardige vent vindt, maar dat hij hem heel veel kwalijk neemt omdat hij die oorlog uitgelukt zou hebben. Wat echt bizar domme en onacceptabele uitspraken zijn. Dus dat geeft alweer aan dat de EU, denk ik, hier geostrategisch steviger zou moeten handelen tegenover Trump. Ik begrijp waar het vandaan komt, namelijk onze afhankelijkheid en de transatlantische obsessie waar wij onszelf ingecatapulteerd hebben. En dat is dan jammer, want met name met die handel en die Europese sterke economie waar Amerika ook gedeeltelijk van afhankelijk is, hadden wij denk ik meer kunnen binnenslepen in die onderhandelingen. En ik vind het jammer dat dat toch niet op een helemaal adequate, goede manier nu gebeurd is. De komende weken zal uitwijzen wat er gaat gebeuren. Ik vind de reactie van Europese leiders tot nu toe Nou, ik zal niet zeggen hoopgevend, maar in ieder geval
dat is wel ontwikkelend. Ja, en wat het ook is, waar we eerlijk over moeten, zijn, is de RU. Die moet roeien met de riemen die ze hebben. En je hebt ook gewoon de toezeggingen nodig van alle lidstaten. Het is bekend dat in Slovenië in minder geval, of Slowakije iets minder, maar vooral Hongarije onder Viktor Orbán niet mee wil doen. Vaker dreigt ook zijn vetorechten voor al dit soort zaken te gebruiken. Ik zag dat bij het laatste statement alle landen hebben meegetekend, behalve Hongarije. Dus ik denk dat dat ook een rol speelt. Dat er zijn te veel landen die eigen agenda's hebben, die eigen verborgen agenda's nog eens hebben.
Dat zag je ook met die handelsonderhandelingen. Ja. Want Frankrijk was meer voorstander van een heel erg harde koers. Of een meer harde koers naar de Verenigde Staten toe. Dat bleek ook wel uit de uitspraak van Bayrou en Macron, premier en president van Frankrijk. Maar Duitsland en met name de auto-industrie en ook Italië waren juist meer pleitbezorgers van een pragmatische aanpak en een deal met de Verenigde Staten in het belang van op in ieder geval op korte termijn het stabiliseren van de economieën. En dat begrijp ik ergens ook wel. Maar wij moeten ook oog hebben voor de zwaktes van Amerika.
Precies.
En wij kunnen die zwaktes niet exploiteren, onder meer ingegeven door onze grote geostrategische angst voor Rusland. Terwijl Amerika en Trump er alles aan gelegen is om onze angsten te exploiteren.
Klopt.
Dus dat zorgt ook voor een heel erg ongelijke asymmetrische handelsbenadering. En wij hebben hierdoor ook echt toegegeven aan een unilaterale handelsdwang van Trump.
Ja,
en nu is juist in de wereld volgens mij, ik heb het al eens eerder aangegeven, niet zozeer de strijd alleen maar tussen democratie en autocratieën, maar juist tussen de unilaterale en de multilaterale. En wij hebben nu toegegeven aan een unilaterale handelspraktijk van Trump. En unilateraal betekent één land die je wat oplegt.
Ja,
en multilateraal betekent meerdere landen die samenwerken. En daaraan toegeven zal ze alleen maar sterker in hun aanpak. Zeker ook omdat zij niet diep doordrongen zijn van onze veiligheidsbelangen. En ik heb dat nu meermaals gezegd. Pas als we ons dat ten diepste realiseren, kunnen wij komen tot een betere strategische aanpak van de unilaterale macht in de wereld. China en Amerika.
Ja,
beide zijn op dit moment zo. En dan zijn wij overgeleverd aan de andere multilaterale machten in de wereld, waaronder een Japan, Zuid-Korea, India en die andere landen die wij beschouwen als middenmachten.
Ja, plat gezegd, de grotere landen, de China, Rusland, Amerika, die zien de rest van de wereld misschien als hun vazalstaten, delen het ook zo in. En het is eigenlijk aan de rest, ook wij als Europeanen, die als vazalstaten worden gezien en dat ook zijn, geopolitiek of zich, om dat te doorbreken, en dat is maar één manier, door juist samen te komen. Hebben we ook al vaker gepleit. In ieder geval, Michel, hiermee zijn we aan het einde gekomen.
Dat klopt inderdaad. Het einde van de podcast is genaderd inmiddels. We hebben het vandaag gehad over de Europese Unie en Verenigde Staten handelsdeal, die 2 weken geleden gesloten is. Over de Alaska-top, die aanstaande vrijdag gaat plaatsvinden tussen Poetin en Trump. Wij hebben het ook gehad over de geopolitiek van India en ook de bilaterale handelsonderhandelingen tussen India en de Verenigde Staten, waar Trump de olieimporten van India, van Russische olie, heeft aangegrepen om extra sancties op te leggen aan India. Nou, waarschijnlijk zal hij deze weer intrekken op het moment dat er een handelsdeal tussen beide landen gesloten gaat worden. We houden de luisteraar de komende tijd natuurlijk op de hoogte, Rajiv. Voor nu, heel erg bedankt dat jij, de luisteraar, afscheid hebt willen laten nemen van zijn of haar ongeïnformeerde zelf.